Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Goedemorgen, welkom bij de Kamer van Klok. Het is vrijdagochtend als we dit opnemen. Mocht het nieuws nog een vlucht nemen, nou, dan weten jullie dat het niet aan ons ligt. We zitten er bovenop, maar we komen altijd iets later online. We zitten hier wel weer heel genoegelijk met aan mijn linkerzijde Shaila Sital Singh en aan mijn rechterzijde onze gastheer Pieter Klok. Aan de telefoon Frank Hendricks. Zometeen bellen we nog met Mark Peperkorn uit Europa. En Arnoud Brouwers schuift hier het nog aan om zijn wekelijkse licht op Oekraïne te laten schijnen. Maar we gaan het eerst hebben over het Haagse nieuws en het nieuws van Siewert. Want ja, Frank is professor Siewert. En jij met Tom Kreding, jullie hadden weer een mooi stuk geschreven. Hoe is de stand van zaken met Siewert, Frank?
Toch wel interessante ontwikkeling deze week. Dus dat ze uit het bestuur zijn gezet, hè, tijdelijk vooralsnog. Maar het lijkt er eigenlijk wel op dat dat ook definitief gaat worden. Dus Siewert van Linde en Bernd Damme, die zaten samen in het bestuur van die stichting, Hulptroepenalliantie. Dat was die beroemde non-profit stichting, die zich inzette voor de helden van de zorg. En onder druk van ex-medewerkers en vrijwilligers en het OM heeft de rechter nu besloten dat zij uit dat bestuur moeten. Dat het bestuur moet worden overgedragen aan een advocaat. En dat is interessant, want het idee is dus dat zij eigenlijk orders die bestemd waren voor die non-profit stichting stiekem op hun eigen BV hebben laten zetten. Hè? Dat ze eigenlijk die orders hebben onttrokken aan die stichting. Dat die stichting dus benadeeld is. Dat al die winsten eigenlijk dus naar die stichting hadden moeten gaan. En als dat dus aangetoond kan worden, dan kan die stichting dus ook dat geld gaan terugvorderen bij die drie mannen. Bij Siewert van Linde, Bernd Damme en Camille van Gestel.
En zolang zij in het bestuur zitten, gebeurt dat natuurlijk nooit, dat die stichting dat ooit zou gaan terugvorderen.
Nee, precies, want zij waren eigenlijk met z'n tweeën, hadden zij alle macht over die stichting. Het verbaasde mij en Tom eigenlijk ook dat dat zo lang heeft geduurd. Want ze hebben in de tussentijd best wel zitten rommelen. Eigenlijk zie je dat al op het moment dat wij, zeg maar 15 mei 2021 was onze eerste publicatie. Enkele dagen daarvoor hadden we al weerwoord gevraagd. En dan zie je dat ze eigenlijk al allerlei dingen aan het aanpassen zijn op die site. En later is dat ook nog gebeurd. Hè, dat ze opeens, ze hadden allerlei beloftes van financiële transparantie die verdwenen opeens van de site. Het non-profit karakter verdween opeens eigenlijk van die site. Dus dat gewoon zo lang is kunnen doorgaan, vonden wij wel verbazingwekkend.
Hey Frank, mag ik even een hele domme vraag stellen?
Ja.
Maken jullie nou de hele tijd screenshots van zo'n site om te zien wat er later dan weer eventueel van verdwenen is?
Ja, dat is eigenlijk van het begin, dat hebben we eigenlijk al ver voordat we onze publicatie hebben, bijvoorbeeld heel veel tweets bewaard van Siewert van Linde. En dat bleek wel verstandig, want die werden natuurlijk ook allemaal gewist. En inderdaad houden we die site ook in de gaten van wat verandert er nou? Ja. En dat is ook wel nuttig.
Ja, en je ziet dat er gewoon schielijk al dat soort dingen veranderd wordt.
Ja, er is die karakter van die stichting is veranderd. Hè. Het belangrijkste is eigenlijk dat ze destijds, toen ze dus zeiden van wij doen het allemaal om niet, zeiden ze nou er komt een audit, hè, van een gerenommeerd accountantskantoor en financiële transparantie werd er beloofd. En opeens verdwijnt dat dan. Ze hebben nog steeds eigenlijk geen jaarverslag van die stichting ingediend. Hè, die eigenlijk al sinds 2020 bestaat. En dat zijn ze ook niet meer van plan om te gaan doen. Hebben we laatst nog een keer nagevraagd bij Bernd Damme.
Oh, dat is gewoon weer van tafel geveegd, dat plan. Dat voornemen.
Ja, nou, ze hebben gewoon als bestuur besloten dat dat niet meer hoeft. En zij waren het bestuur. Dus ja. Dat was raar, hè, dat ze dus al die tijd eigenlijk de volledige controle over die stichting hadden, die toch eigenlijk was opgezet met allerlei vrijwilligers, maar ook met gerenommeerde partners. Hè? Bijvoorbeeld Coolblue, wat echt tonnen heeft geïnvesteerd in die stichting. En dat vond ik dan ook toch wel een beetje tekenend, dat Coolblue eigenlijk helemaal de handen daarvan heeft afgetrokken en nooit iets heeft ondernomen. Hè? Randstad heeft uiteindelijk dan wel nog wat gedaan. Maar Coolblue, die wat eigenlijk toch het meeste geld erin heeft geïnvesteerd, die hebben zoiets gehad van nou, we willen hier eigenlijk niks mee te maken hebben en jammer dat het zo gelopen is. Dus uiteindelijk hebben die vrijwilligers dat moeten doen.
Shaila zit iets te denken, ik zie het aan haar gezicht.
Hey, en Frank, die stichting, had die dan geen raad van toezicht? Was daar verder geen ander toezicht omheen? Of was het alleen de directie die daar de dienst uitmaakte?
Nou, ze hadden dus een bestuur. En het idee was dat er een soort raad van advies zou komen. Dat heeft ook ooit op de site gestaan, volgens mij. Dus dat is in elk geval in mails verspreid. En daar is ook Rinoy Kan voor benaderd. Maar uiteindelijk vond het bestuur dat ook niet meer nodig. Dus dat is ook niet gekomen. Dus ja, het was echt een... De alle macht lag gewoon bij die twee, bij Bernd Damme en Siewert van Linden. Die Camille van Gesteren is er eerder uitgestapt. Die zat ook in het bestuur.
En het feit dat het OM nu kan optreden, dat komt omdat oud-medewerkers een klacht hebben ingediend. Want anders had het OM ook helemaal geen middel om op te treden.
Ja. Nee, het OM heeft zich aangesloten bij dat verzoek. Dus die vinden dat nu ook. Die zijn natuurlijk een civielrechtelijk onderzoek begonnen, naast een strafrechtelijk onderzoek. En dat civielrechtelijk, dat richt zich helemaal op die stichting, wat er nou bij die stichting is gebeurd.
En op welke grond heeft de rechter gezegd dat zij uit het bestuur van die stichting moeten?
Nou ja, omdat er dus zulke verdenkingen zijn van verduistering eigenlijk. Hè. Dat gaat om het bestuur zich eigenlijk niet aan de statuten heeft gehouden van die stichting, dan kun je dus zeggen, er moet iemand anders thuis naar gaan kijken. Dus op zich wel merk dat die mannen zijn niet eens gehoord door de rechtbank. Dus blijkbaar vinden ze het zo ernstig dat zonder eigenlijk wederhoor is gebeurd. Dan komt nu nog een zitting, dus dan moeten we even kijken hoe dat dan uitpakt. Van Linden en Damme zijn zelf hebben zich weer verbaasd getoond dat de rechtbank dit heeft besloten. Want zij zeggen, ja, wij werken toch in ieder onderzoek mee en er is geen niks aan de hand. Maar wat ik zelf eigenlijk het interessantste, wat er gebeurd is, hoe dat in zijn werk is gegaan. Ze hadden die stichting, hulptroepen, daar adverteerden ze mee, daar gebruikten ze briefpapier mee, daar gebruikten ze mailadressen van. En dat was non-profit. En wat je dus ziet bij die hele grote deal met VWS, dat ze dan, op die manier komen ze binnen als hulptroepen. Ze krijgen een deal van 100 miljoen en die hebben ze dus stiekem op naam laten zetten van hun bedrijfje, net opgerichte bedrijfje, Relief Goods Alliance. En dat was eigenlijk gewoon de kern van die hele zaak. Waarbij eigenlijk ook al lang voordat we die eerste publicatie deden naar op zoek waren. Hè, want we hoorden dus verhalen, ze verdienen wel. Maar als je gewoon keek naar hoe die stichting in elkaar zat, was het onmogelijk om te verdienen aan die deals. Want al dat geld zou naar die stichting gaan. En dat zou eigenlijk naar goede doelen gaan of naar de zorg terug moeten vloeien. Wat ze over zouden houden. Maar toen je dus zag van, oh, ze hebben een eigen bv'tje opgericht en die contracten staan op naam van hun eigen bv'tje. Toen wist je opeens van, oh, dus op deze manier hebben ze geld verdiend. Dus die deal van VWS van 100 miljoen is dus op naam van die bv gaan staan. Wat nu dus interessant is, nu zegt dus het OM en die ex-medewerkers en vrijwilligers zeggen, ja, dat geld had naar die stichting moeten gaan. Dat is ontrokken aan die stichting. Hè? Dat is eigenlijk een soort van verduistering. Nu, het interessante is natuurlijk dat VWS, na onze eerste publicatie zeiden ze in eerste instantie, maar ja, wij wisten het niet. We dachten van doen te hebben met een stichting, hè, met die non-profit stichting. Daarna is dat opeens weer veranderd. Toen zeiden ze, nee, we wisten het wel. We wisten dat het een BV was. Maar dat betekent dus eigenlijk dat VWS in zekere zin medeplichtig is aan die verduistering. Hè. Ik bedoel, zij wisten dus dat het op het allerlaatste moment op naam van een BV is gezet. Dus als nu wordt geconcludeerd van ja, dat had nou nooit mogen gebeuren. Ja, dan is de rol van VWS natuurlijk nog veel vreemder. Want de
kern van de zwendel, als je het een zwendel wil noemen, maar de kern van de zwendel is eigenlijk dus dat ze op het moment suprem een wisseltruc hebben toegepast en dat ze van die stichting over zijn gestapt naar de BV. En iedereen die daarmee te maken heeft, op dat moment zou er alarmbellen moeten gaan rinkelen. Want dan is er een ander oogmerk.
Ja, en het punt was natuurlijk dat verder niemand daarvan af wist. Dus die Coolblue niet, Randstad niet, die vrijwilligers niet.
Alleen VWS en Siewert en zijn kompanen wisten daarvan af.
Ja, want dat is natuurlijk. Maar goed, VWS heeft dus een beetje zitten schipperen. In eerste instantie zeiden we wisten het niet, daarna wisten ze het toch wel. Maar je ziet bijvoorbeeld Justitie en Veiligheid heeft ook een deal gesloten, hè, met Van Linden en met Damme. Die hebben dus ook spullen gekocht voor een kleiner bedrag. Maar die dachten dus zaken te doen, zeggen ze zelf. Hè. Wij dachten met hulptroepen zaken te doen. En op zich is dat ook wel begrijpelijk, want dat hulptroepenalliantie en Relief Goods Alliance, ja, dat lijkt heel erg op elkaar. Dus je kunt denken, misschien hebben ze die naam voor export vanuit China of import vanuit China. Dus Justitie en Veiligheid zegt, ja, wij wisten het niet. Wij zijn echt op het verkeerde been gezet. En VWS zegt, ja, zegt nu officieel nog steeds, wij wisten het wel. Maar dan is het gek dat VWS dus blijkbaar zich totaal niet geroepen voelde om dat dan duidelijk te maken ook aan partners van Linde of aan de samenleving eigenlijk. Hè? Want iedereen dacht dat het om niets was en dat het een goed doel was.
Sterker nog, Siewert's verweer is toch ook dat VWS erop heeft gestaan dat ze het in een BV-vorm zouden doen?
Ja, dat is in eerste instantie, het was op aandringen van VWS en hij zit er weer een beetje genuanceerd van, het was een gemeenschappelijk overleg. Je ziet in sommige van die het appverkeer wat we boven water hebben gekregen, van inderdaad dat er wordt gesproken over een bedrijfsrisico. Maar ik kan nergens nog zien van dat VWS heeft gezegd van jij moet dat op een naam van een BV zetten. Sterker nog, VWS ontkent dat keihard, hè, dat zij dat ooit hebben gezegd. Dat is vanuit hem gekomen en VWS zegt ja, het boeide ons verder niet. Hè, wij wilden gewoon mondkapjes. Maar ja, dat is toch een rare, dat heb ik altijd al raar. Ik was eerder in deze podcast gezegd, dat is toch gek hè, dat je als overheid verwacht je van leveranciers dat ze zich maatschappelijk verantwoord gedragen. Maar dit vind je dan, boeit je dan niet als dit gebeurt. Als iemand op het allerlaatste moment zo'n
dat ze zeggen dat het om niet is. En dat helemaal. Ja. Hey, en zou het ook zo kunnen zijn, Frank, dat ze gewoon het niet in de gaten hebben gehad? Dat ze eigenlijk te onbenullig zijn geweest om op dat moment door te hebben van, goh, wat gek, eerst was er een stichting, Relief Goods Alliance, en nu is het een BV. Nou ja, prima, we maken het geld wel over. En dat de portée daarvan ze gewoon niet duidelijk is geweest op dat moment.
Ja, dat was mijn indruk, hè, want ze hadden ook een BV onder die stichting, hè? Hulptroepenalliantie BV. Die hebben natuurlijk een BV nodig om zaken te doen. Maar goed, al die winsten van die BV gaan naar de stichting. En al het geld dat de stichting overuit gaat naar de zorg of naar een goed doel. De stap was de opzet. Dus waarom ze dan opeens een andere BV hebben opgericht, was natuurlijk alleen omdat dan de winst naar de drie aandeelhouders zou gaan. Dus voor heel veel mensen gold dat ze dachten dat Relief Goods Alliance verbonden was met die stichting. Maar goed, degene die dat contract heeft gesloten uiteindelijk, hè, dat is natuurlijk, we hebben gezien, dat is na interventie van Hugo de Jonge, Marten Verijn is er bemoeid. Daar staat gewoon, dat contract is ondertekend door Relief Goods Alliance. En als je gewoon naar de Kamer van Koophandel gaat, hè, wat je toch zou mogen verwachten bij een deal van 100 miljoen, dat je even kijkt in de Kamer van Koophandel, eigenlijk van wie profiteert die nou van, hè, dan zie je gewoon, nee, dat heeft helemaal niks met die stichting te maken. Dat is gewoon puur een commercieel bv'tje van Lienes en compagnons.
Wat denk jij nou, Pieter? Zouden ze nou willens en wetens gewoon in die zwendel zijn meegegaan? Of zouden ze gewoon echt niet goed hebben op zitten letten en zich bij de neus hebben laten nemen?
Statistisch gezien is het meestal onhandigheid en onkunde.
Ja, hè?
Ja. Maar goed, wat natuurlijk heel interessant is, tot nu toe leek het alsof aangetoond moest worden dat het ministerie van Volksgezondheid opgelicht was. En dat wordt waarschijnlijk niet aangetoond. Mm-hmm. Ook niet in het rapport van Deloitte. Want waarschijnlijk concluderen die dat ze er met open ogen in mee zijn gegaan. Maar door eigenlijk deze gang van zaken is er sprake van een draai. Nee, ja. Niet VWS is opgelicht.
Die stichting.
Die stichting is opgelicht. En dat heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd. Dat daar misschien wel de crux zit.
Ja.
En dus ik vind het een hele interessante wending die het nu neemt. En volgens mij ook een relevante wending die het voor het OM veel makkelijker maakt om dit aan te pakken. Want nogmaals, ik denk niet dat VWS, dat je kunt aantonen dat VWS is opgelicht.
Nee.
Ik denk dat je hooguit.
Want dat is te openlijk gebeurd. Alleen ze hebben gewoon niet goed op zitten letten of ze zijn erin meegegaan. Een van de twee. Maar die stichting, eigenlijk hebben ze hun eigen stichting, hebben ze benadeeld. Wanneer is die draai? Wie heeft die focus verlegd, Frank, in deze hele zaak?
Nou, dat zijn dus die medewerkers geweest. Hè? Die hebben toen al die open brieven in de Volkskrant geschreven van wij zijn gemanipuleerd, opgelicht, misleid. Hè? Want wij hebben want dat was natuurlijk, zij hebben meegewerkt. Eigenlijk misschien een kleine vergoeding gekregen, maar ze hebben eigenlijk hun tijd geïnvesteerd in zo'n goed initiatief, midden in het begin van de coronacrisis. En opeens komen ze erachter, via die publicatie in de Volkskrant, hé, het was helemaal niet om niet, er zijn drie van ons hebben heel veel geld verdiend. Dus zij hebben toen gezegd, geef dat geld terug, hebben ze geweigerd. Daarna hebben ze gezegd, stap op uit het bestuur, hè, dan kunnen wij die stichting overnemen, hebben ze ook geweigerd. En natuurlijk Randstad heeft aangifte gedaan. Hè? Dus dat is ook een belangrijk moment geweest. Want Randstad was ook bij die stichting betrokken. Ze heeft ook opgelicht te zijn. En toen is het OM eindelijk een onderzoek begonnen. Dus eigenlijk OM is best laat. Het is eigenlijk gekomen na aandringen van mensen die betrokken waren bij die stichting. Het is niet het OM geweest.
Nee, precies. Het is die stichting die nu tegen zichzelf in het verweer komt. Wel interessant, hè, Shaila? Medewerker van die stichting.
Ja, zeker. En nou ja, helder ook.
Ja, heel helder.
Heel duidelijk. Ja,
ja. Nou, heel interessant hoe deze zaak zich gaat ontwikkelen. Wanneer is er weer een belangrijk moment? Een zitting of een beslismoment of iets, Frank?
Nu moet dus eerst nog vastgesteld worden of Van Lienenau en Damme, hè, Ben Damme, die samen in het bestuur zit, of die definitief uit dat bestuur worden gezet. En dat is, even kijken, 12 mei is er dan nog een zitting. En dan, als dat gebeurt, dan kan dus dat nieuwe bestuur, die kunnen dan echt een zaak gaan beginnen tegen het oude bestuur.
Nou, dat zou wel eens de sleutel, of tenminste, dat klinkt als dat inderdaad de sleutel wordt. Of dat wordt, hoe dat wordt geïnterpreteerd door de rechter. Tot zover Siewert. Die komt vanzelf weer terug. Ondertussen is het in Den Haag de tijd dat de nieuwe voorjaarsnota... nog niet nu direct wordt gepresenteerd... maar die moeten ze nu gaan opstellen, Shaila. En dat wordt natuurlijk een hels karwei... aangezien ja, die hele begroting eigenlijk aan flarde is. De inflatie als een gigantische stoomlocomotief over ons heen walst. De hele tijd ja, er moeten spaarders gecompenseerd worden. Leraren moeten extra loon krijgen... Dat eeuwige gratis geld lenen, dat idee, dat begint nu toch ook langzaam te verwelken. Dat wordt echt een pittige klus, hè? Om dat ding op orde te krijgen.
Ja, dat wordt een behoorlijk pittige klus. Ja. Omdat, de wereld is grondig veranderd in die paar maanden tijd tussen dat het regeerakkoord in elkaar is geklust en met alle financiële onderbouwingen van dien. En nu, wat zit daartussen? Nog geen half jaar. Maar er is zo ongelooflijk veel veranderd. Er is een oorlog overheen gekomen. Er is enorme inflatie overheen gekomen, waardoor de rente omhoog zal gaan. Dat is een kwestie van tijd. Waardoor aanvankelijk in dat regeerakkoord, dat leunt heel erg op heel veel leningen en van alles en nog wat, want geld was allemaal gratis. Maar daar zal ook een einde aan komen. Nou, er is een rechtelijke uitspraak geweest in de tussentijd over spaarders die te veel belasting zouden hebben betaald over een aantal jaren in het verleden, die gecompenseerd moeten worden en waar nu eindelijk dan een voorstel voor ligt, wat ook weer een paar miljard kost. Nou, extra geld uitgetrokken voor de oorlog in Oekraïne. Dus die Sigrid Kaag, die moet nu eigenlijk helemaal opnieuw bijna gaan begroten, wat heel ingewikkeld is. Want daarvoor moet je dus allerlei steun gaan zoeken, ook bij de oppositie. En daar wordt nu allemaal heel druk aan gewerkt. En dat ligt er allemaal nog niet. En we weten nog niet wat er gaat gebeuren. Maar het is waarschijnlijk onherroepelijk dat er iets in de belastingen zal moeten gebeuren. Dat bijvoorbeeld bedrijven toch iets meer geld zullen moeten gaan opbrengen. Dat bepaalde belastingverlichtingen voor bedrijven wellicht niet door kunnen gaan. Dat vermogens toch wellicht toch iets, dat er toch iets zal moeten gebeuren. Want het geld moet ergens vandaan worden gehaald. Dus het gaat ongelooflijk veel stuurmanskunst vergen. Maar ook een hele andere manier weer van kijken naar wat je ook alweer met je geld doet als overheid. Want er waren net een beetje gevaren in een richting van, oh, het kan niet op.
En ja, we gaan zo'n grote jute zak en dan kon je vrij geld uitpakken.
En we gaan enorme fondsen aanleggen en dan gaan we de hele toekomst mee regelen. Nou, nu begint dat gegraai natuurlijk al uit al die fondsen. Dus dat wordt nog heel leuk allemaal.
Het is toch wel fascinerend, hè, Pieter, dat we de langste kabinetsformatie ooit hebben gehad. En nu is die eindelijk afgerond, dan kunnen ze gewoon weer opnieuw beginnen.
De
langste
voorjaarsnota ooit. Ja.
Nou ja, en voor Sigrid Kaag is het ook wel een hele harde vuurdoop. Want het is niet eenvoudig. Kijk wat ze moeten doen. Yvonne Hofstad, deze week onze financieel verslaggever, had een heel mooi stuk geschreven. Die liet eigenlijk zien dat de afgelopen 20 jaar is een hele grote verschuiving geweest bij de Belastingdienst. Namelijk inkomen en consumptie werden zwaarder belast. BTW is verhoogd, maar ook de inkomensbelasting met allerlei zorgpremies werd eigenlijk continu verhoogd.
Ja.
En er is één belasting die eigenlijk de hele tijd omlaag ging, en dat was de vermogensbelasting. Ook omdat het steeds makkelijker werd om je vermogen in een BV te stallen, waardoor je eigenlijk helemaal geen belasting hoeft te betalen, ook geen erfbelasting. Dat is eigenlijk een vrij schandalige ontwikkeling die daar heeft plaatsgevonden. Een beetje onmerkbaar, onzichtbaar. Werd wel in de hand gewerkt, omdat de kabinetten eigenlijk sinds die tijd werden geleid door CDA en VVD. En toen Willem Vermeend van de PvdA ooit dit stelsel invoerde, met die drie boksen, werd de lasten echt gelijk verdeeld. Inkomen deden, alle inkomsten werden gelijkelijk belast. En eigenlijk in de loop van de tijd zijn die box 2 en box 3 zijn de grote winnaar geworden. Dus mensen met vermogen zijn gewoon echt enorm verwend.
Ja.
En bedrijven, ondernemers, mensen met bedrijven.
En dat is echt ongelooflijk eigenlijk. En de grote vraag is, gaat het kabinet het aandurven om daar echt een breuk te forceren en echt zeggen, jongens, we moeten daar echt structureel anders gaan belasten. En dat is heel ingewikkeld. Want ik merk zelf, ik schrijf wel eens een commentaar over, hè, dat de vermogens ietsje harder moeten worden aangepakt. En dan gebruik ik ook wel eens het woord huisjesmelken. Nou, dan zitten er direct vele boze mensen in mijn mailbox die allemaal beginnen uit te leggen waarom ze dat vermogen eigenhandig hebben verdiend.
Hebben opgebouwd. Ja.
Dus het is, blijkt heel
is ook
erg...
zo natuurlijk. Ik bedoel, mensen zullen heus gewerkt hebben voor hun vermogen.
En ja. Als je ik krijg ook van die brieven van lezers die zeggen, ja, ik heb mijn geld niet uitgegeven, maar het gewoon netjes op een spaarrekening gezet. En dat tikt aan.
Die bagageafhandelaar op Schiphol hebben ook gewerkt voor geld, maar moeten wel inkomstenbelasting betalen.
Je hebt gelijk. Ik hoor dat hier de zoon van een rode vrouw zit.
Het is niet eens een rode vrouw.
Nee, Nederland, je hebt gewoon gelijk.
Nederland echt, ook als je vergelijkt met andere landen, is het echt verbijsterend hoe weinig belasting op vermogen.
Kijk, het enige wat ik eigenlijk wou zeggen is, natuurlijk vergaren mensen hun vermogen door hard te werken of door slim te handelen. Of weet ik bedoel, dat is allemaal heel eerzaam. En als je eenmaal ontwend bent om ergens belasting over te betalen, als je eenmaal het idee hebt van nou, daar hoef je eigenlijk, dan is het gewoon, dan voelt het als een heel hard gelach, hoe rechtvaardig het ook is, als je daar wel belasting over moet
gaan. Nee, er zijn ook allerlei termen voor, toch? Jaloeziebelasting. Ja. Als je rijkere mensen extra wil belasten, dat heet dan in de Telegraaf meteen een jaloeziebelasting.
Maar dat voelt dus als dat er iets af wordt gepakt. Ja, maar als je de BTW verhoogt van 19% naar 21%, wat gebeurde de afgelopen jaren? Want natuurlijk een vrij forse verhoging. Dat vindt iedereen normaal. Ja. En als je accijnzen verhoogt, dat vindt iedereen normaal. Hebben ze helemaal niet het idee dat er iets wordt afgepakt. Als je de inkomstenbelasting een beetje een procentje verhoogt, is dat gevoel veel minder sterk.
Dus
als
het is een zure appel voor mensen met vermogen. En dat zijn ook nog eens mensen vaak die gewoon wel van zich af weten te bijten.
Nou, en het electoraat van alle partijen in het kabinet, dat hebben we al eerder geconstateerd. Er zitten heel veel mensen die hun huis bezitten. Ja. Dus het is electoraal niet zo aantrekkelijk om dat aan te pakken. Maar ik vrees dat ze het moeten doen, want andere uitwegen zijn er niet. Want je kunt niks aan de inkomens doen, want de koopkracht wordt al enorm aangetast door inflatie. Ja. Je kunt niks aan de BTW doen, want de prijzen zijn al enorm verhoogd. Dus verdere prijsverhogingen kun je niet in de hand werken. Dus ze kunnen
en bovendien moet je het misschien ook gewoon op een dag een keer willen om dat vermogen te gaan belasten.
Nou ja, maar ik ben heel benieuwd of ze hier een krachtig signaal gaan afgeven.
Ja, nou, er is een heel debat geweest bij het beginnen, bij de regeringsverklaring. Dus toen het nieuwe kabinet zich presenteerde in de Kamer. Hierover, over dit punt van waarom worden vermogens weer ontzien.
Ja.
En daar had Rutte toen een heel verhaal bij. Nou ja, zo'n typisch Rutteaans verhaal over wat er uiteindelijk op neerkomt dat hij niks gaat doen.
Ja, aan het begin van de zin wist je niet meer. Of aan het eind van de zin wist je niet meer wat hij aan het begin had gezegd.
Ja, maar het was wel allemaal heel vrolijk en leuk.
En in goed humeur.
Ja. Drie grapjes in. Maar dat is binnen een paar maanden tijd is dat ook gaan keren. Ja. Ja, dus het is eigenlijk niet meer houdbaar.
The times they are changing. Ja. Wat gaat er gebeuren, Frank, denk je, in Den Haag?
Nou ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om dat je ook koppen moet tellen in de Eerste Kamer. Hè. Daar moeten ze meerderheid zien te halen. En die schaduw van die formatie hangt toch nog ook over deze onderhandeling. Hè. Je ziet dat GroenLinks en PvdA echt heel kritisch zijn over dit kabinet. Dat zag je bijvoorbeeld bij het debat over Hugo de Jong, hè, waar ze een motie van wantrouwen indienen in de PvdA. En die zullen dus hele hoge eisen gaan stellen voor steun. En het paradoxale is dat je ziet dat bijvoorbeeld een partij als Ja 21 zich tamelijk constructief aan het opstellen is en echt zich ook wil presenteren als een rechtsalternatief. Eerdmans steunde bijvoorbeeld die motie van wantrouwen tegen Hugo de Jonge niet, hoewel dat zelfs bij zijn eigen electoraat toch vraagtekens opriep. Maar je zou dus kunnen zeggen, uiteindelijk, stel PvdA en GroenLinks, die voelen zich gedrongen. Hè? Die zijn natuurlijk terzijde geschoven in die formatie, zijn echt op een vrij brute wijze afgewezen. Een beetje vernederd, hè? Ook met die eis over jullie moeten maar fuseren, hè? Dan mocht je misschien aan tafel komen. Die gaan dus hele hoge eisen stellen, misschien wel te hoge eisen, hè? Dat zou. En dan kun je dus, kan het dus zijn dat ze over rechts gaan kijken.
Wat daar te halen is.
Ja, dan kom je dus bij Ja 21 uit, SGP. Nou, Ja 21 presenteert zich juist als een partij die voor ondernemers opkomt. Hè? En die willen ze nu gaan aanpakken. Dus het is nog niet helemaal politiek gezien, nog niet helemaal gezegd dat het ook echt die kant op gaat. Je kunt natuurlijk nog een uitgave aan de uitgavekant dingen gaan doen. Dus zeker voor Kaag wordt het ook een heel erg lastig moment.
Ja, want wat is de positie van D66 hierin?
Nou goed, kijk, D66 en ChristenUnie wilden al eerder die vermogens meer aanpakken, dat box 2 verre aanpakken, waarin ondernemers zeg maar hun inkomsten zo laag mogelijk kunnen houden en daarmee de belastingdruk omlaag kunnen drukken. Dat wilden zij al eerder. Maar goed, dat lukte toen niet in die formatie met VVD en CDA. Maar stel dat ze nu toch uiteindelijk weer richting Ja 21 een beetje worden gedwongen, dan is het nog maar de vraag in hoeverre ze dan hun zin gaan krijgen. Dus politiek gezien is het wel een heel spannend moment, ook voor Kaag, van waar haalt ze haar steun dan vandaan?
Ja, en kan ze ook haar toch een beetje progressieve imago nog behouden?
Maar ze heeft natuurlijk bij de formatie al een nederlaag moeten slikken. Want toen wilde zij eigenlijk met over links.
Ja, precies.
En als ze nu weer als ze nu
ja 21 als betrouwbare partner voor haar beleid moet gaan.
Dat wordt wel lastig te verkopen.
Dat wordt wel heel lastig te verkopen in de Watergraafsmeer.
Dat weet de PvdA en GroenLinks natuurlijk ook. Hè, dat Kaag dat niet wil. Maar die zullen dus hun eisen daarmee weer gaan opschroeven. Dus ja, dat wordt een heel interessant politiek machtsspel, denk ik, de komende weken.
Wat denk jij, Shaila? Hoe gaat dit lopen, denk je?
Nou, het is heel onvoorspelbaar. Wat ook interessant is, is er is heel veel geld opzij gezet voor fondsen, het klimaatfonds. Dus dan moet dan klimaatbeleid voor de komende jaren uitgefinancierd worden. En er zijn investeringsfondsen, daar moeten allerlei plannen uitgefinancierd worden.
Ja.
En het is heel verleidelijk om daar natuurlijk ook iets af te halen. Om dat een beetje naar voren te halen. Of om dat dan dingen om te katten. En te zeggen, ja, dit is eigenlijk ook een soort klimaatinvestering.
Schuiven met fondsen.
Ja. En dat was een grote overwinning van D66. Dat ze dat klimaatfonds bijvoorbeeld hadden binnengeharkt. Nou ja, dan moet Kaag dan ook als een soort live-in voor gaan staan.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat daar dan niet uitgeharkt wordt. Of dat er gewield en gedeeld gaat worden.
Dat er niet spaarders gecompenseerd worden uit dat fonds. Omdat dat ook voor
dat
het klimaat
niet,
is.
Geloof ik. Nee, ja. De spaarderscompensatie moet wel echt uit de belastingen
bij wijze van spreken.
Maar dat, ja. Nou ja, je kunt natuurlijk wel op andere manieren gaan schuiven met andere uitgaven. Dus nee, dat is nog geen gelopen race, zal ik maar zeggen.
Dat is geen gelopen race. En D66 zal hier toch zijn identiteit ook een beetje moeten bewaken. Als middenpartij, maar toch ook wel met een soort progressief kleurtje.
Ja, en kijk, Kaag heeft financiën, heeft de post financiën aangenomen. De minister van Financiën, dat is doorgaans de populairste minister van het land, hè, onder normale omstandigheden. Het is een mooie positie om je warm te lopen voor eventueel een torentje. Weet je, het is een goede uitgangspositie, maar dan moet je hem wel bewaken,
goed
invullen,
gebruiken.
Zeker.
En ze zit net in een ingewikkeld moment van de geschiedenis.
Ja.
Ja, nou, dat is spannend. Hoe hangt de stikstof erbij, Pieter?
Nou ja, het is toch wel eigenlijk heel zorgelijk hangt hij erbij. Want op een gegeven moment dreigde de hele bouw in Nederland vast te lopen. Omdat de rechter had geconstateerd dat
te veel
stikstof werd uitgestoten. Dus er moesten eerst maatregelen genomen worden om dat naar beneden te brengen. Toen dachten ze een hele slimme maatregel te hebben gedacht. Er werd namelijk de maximale snelheid werd verlaagd van 130 naar 100. Dat was zeker voor de VVD natuurlijk best een
pijnlijk puntje.
Een pijnlijk puntje om door te slikken. Een meloen, zou Gert-Jan Segers zeggen. Maar goed, dat deden ze. Toch in de verwachting dat er dan in ieder geval voorlopig weer wat ruimte zou zijn om huizen te bouwen. Wat natuurlijk erg belangrijk is, want veel van de problemen in Nederland zijn terug te voeren op het woningtekort. Maar nu zou er in Egmond vlakbij de duinen worden gebouwd. Nou, daar wonen een paar vermogende mensen met te veel tijd. Dus die gingen daartegen procederen. En die gingen uiteindelijk ook weer kritisch naar die stikstofmaatregelen kijken. En constateerden van ja, maar dat helpt eigenlijk helemaal niet. Dat minder hard rijden op de snelwegen. Ja, het is een beetje een rare logica. Maar dan zeggen ze van ja, doordat er minder hard gereden op de snelwegen, gaan meer mensen over B-wegen.
Oh, en wordt daar weer meer uitgevoerd.
Die liggen dichter bij natuurgebieden.
Jezus Christus. Nou ja. En dat doen ze allemaal omdat ze geen huizen naast hun...
Dat zeggen ze zelf. Dat het is omdat het Natura 2000 gebied is waar ze tegenaan wonen. Het gaat hun echt om het milieu,
natuur.
Pieter.
Oké. Maar ze hebben wel veel tijd.
Ja. Vermogend zijn ze ook.
Nou ja, goed. En nu heeft dit was volgens mij een onderzoeksrapport waarin deze redenering was opgetuigd. Hè, van het rijden over die B-wegen. En nu heeft de rechter gezegd, ja, nou, dat helpt dus niet. Die 100 km per uur. Dus er mag niet gebouwd worden. Dus een streep door dit project. Nou, je kunt wel afwachten dat er weer een streep door allerlei andere projecten gaat. Wat een enorm probleem is. En de overheid heeft zich eigenlijk helemaal vastgedraaid in dit dossier. En dat komt natuurlijk omdat ze die boeren niet durven aan te pakken. Hè. Mensen met vermogen aanpakken is moeilijk. Maar boeren, dat is nog heel veel moeilijker.
Ja.
Dus zie je op een aantal dossiers dat ze moeten volgens mij wel echt iets doen en iets groots doen.
Ja.
Maar je ziet ze daarvoor terugdeinzen, waardoor ze eigenlijk vast komen te zitten.
Ja.
Dat maakt me wel zorgen.
Nou ja, bij die kuststrook is het eigenlijk nog ingewikkelder. Want dan heb je net allemaal natuurgebieden, duingebied feitelijk. En daar zitten eigenlijk bijna geen boeren. Dus heel veel van die stikstof komt ook van zee bijvoorbeeld. Dus dat maakt het dan nog moeilijker in die gebieden. Maar inderdaad, in andere, in Brabant en Utrecht en zo, daar zou je wel nog boeren inderdaad kunnen uitkopen. Maar dat doen ze tot dusver niet. Of dwingen, onteigenen. Goed, eigenlijk wisten experts altijd al dat die snelheid. Volgens mij hadden wij de dag na dat besluit als voorpagina nieuws van dit gaat de Randstad helemaal niet helpen, deze snelheidsbeperking. Dat is onvoldoende. Het was toen al duidelijk dat het een labmiddel was, een tijdelijk iets. En ze zitten inderdaad helemaal vast niet met dit dossier. Dus die provincies moeten het nu eigenlijk weer gaan oplossen. Die moeten nu met die boeren in overleg.
En kun je het alleen oplossen door boeren uit te kopen? Of zijn er ook andere dingen die je kunt laten? Of industrie, Schiphol, bepaalde snelwegen gewoon afsluiten? Komt het allemaal uiteindelijk gewoon erop neer dat boeren moeten stoppen?
Nee, volgens mij is uiteindelijk de agrarische sector voor meer dan de helft dan verantwoordelijk voor de stikstof. En je zou natuurlijk in de industrie ook nog wel wat kunnen doen, maar dan moet je dus allemaal maatregelen nemen om die stikstofdepositie. Dat moet vooral niet neerkomen in die natuurgebieden. Maar ja, dat is echt wel ingewikkeld. Ja, zeker in die kuststrook. Omdat op tijd dan ook. Hè? Want je moet dus voor iedere bouwvergunning moet je nu aantonen dat natuurgebied niet verder verslechtert. Dus moet je ergens anders. Er is zo'n stikstofbank. Hè? Je moet dan ergens zorgen dat er minder stikstof wordt uitgestoten. Of in elk geval niet terechtkomt in het natuurgebied. Maar die stikstofbank is helemaal leeg. Dus daar kun je niks meer uithalen. En het interessante is natuurlijk ook dat die Johan Vollenbroek, die heeft destijds gezegd, ja, maar bouwprojecten, daar gaan we ons niet tegen verzetten. Dat is ons doel helemaal niet. We willen gewoon die landbouwsector verkleinen en die natuurgebieden versterken. En op zich, bouw van woningen is vrij beperkt, de stikstofuitstoot. Dat is helemaal niet zo heel veel. Alleen zie je nu dat dus omwonenden er wel gebruik van maken als ze ergens niet mee eens zijn. Dus ja, dat is weer een extra complicatie.
En Hugo de Jonge moet 10.000 woningen per maand bouwen.
Zeker. Hugo de Jonge moet over de brug komen met nieuwe huisjes.
Ja, maar ja. Dat gaat hem dus helemaal niet lukken. Nee. Dat is wel traag. Nou ja,
daar zal hij wel weer een mooi betoog over hebben.
Ja, maar toch is het wel zorgelijk. Want je krijgt toch steeds meer het gevoel dat het kabinet op heel veel dossiers gewoon heel weinig voor elkaar krijgt. En ja, dat zit deels omdat het bestuurlijk vastzit.
Ja.
Dat vind ik wel reden tot zorg.
Ja, en dat er echt impopulaire maatregelen genomen moeten worden.
Ja, dat vinden ze niet makkelijk.
Dat is natuurlijk niet Mark Rutte zijn hobby, om mensen tegen de haren in
maar
te strijken.
Maar soms zie je ook dat het dieper zit bij het onderwijs. Zit het ook in de manier waarop het georganiseerd is. Dat het heel moeilijk is om als politicus iets voor elkaar te krijgen. Ja. Ik denk dat Dennis Wiersma, wat volgens mij een bewindspersoon is met het hart op de juiste plaats, die wil het onderwijs echt verbeteren en ook de emancipatoire werking van het onderwijs weer verbeteren. Maar het is heel moeilijk, denk ik, om vervolgens te bepalen wat je moet doen. Ja. Salarissen verhogen is het makkelijkste deel. Hè? Dat kan je gewoon overnight beslissen. Maar hoe je dat onderwijs verder te lijf gaat. En dat komt weer dat het allemaal zo vreselijk ingewikkeld georganiseerd is.
Ja.
Dat misschien een beetje te abstract, maar dat heb ik het gevoel dat je dat in meerdere dossiers ziet. Dat de overheid eigenlijk niks meer voor elkaar krijgt.
Ja.
Nou ja, je Rijksoverheid. Je ziet ook dat dan vervolgens op een andere manier wordt opgelost. Je ziet dan dat rechters gaan ingrijpen. Gaan zeggen van ja, dat is je eigen wetgeving en je komt er niet na. Wat ga je veroordelen? Je ziet het nu bij Schiphol. Het is heel interessant dat Schiphol zelf nu luchtvaartmaatschappij aan het oproepen is van je moet vluchten cancelen, we zijn te vol, het lukt niet, we krijgen het niet gedraaid met personeel. Dus het is heel lang, jarenlang is er een roep geweest naar de overheid van beperk de groei van Schiphol. Dat is nooit, een beetje gedaan met wat geluidsruimte en 's nachts niet mogen vliegen en dat soort dingen. En je ziet nu dat Schiphol zelf vastloopt. Ja, omdat personeelstekorten en omdat ze het organisatorisch niet meer voor elkaar krijgen. Maar het is gewoon te vol.
Ja.
En dus nu gaat Schiphol zelf ingrijpen. Die doen nu dit weekend een oproep aan luchtvaartmaatschappijen om vluchten te cancelen. Gewoon voor korte termijn oplossing is dat. Maar het is gewoon te vol. Ze kunnen een kleine disruptie en heel Schiphol ligt plat.
Ja, dus er komt een soort rare zelfregulering vanuit de maatschappij.
Ja.
Maar die natuurlijk altijd een beetje warrig en ad hoc is.
Ja, maar ja. Het is ook wel heel Rutteaans om dat goed te vinden. Om te zeggen, nou, dat moet de maatschappij maar oplossen. Los maar op.
Ja. Wat denk jij daarvan, Frank?
Ja, ik denk dat het... Ik zeg dat stikstof, dat is natuurlijk een dossier wat 20 jaar loopt. Hè? Dus, dat is gewoon uitgesteld, trucs bedacht. En dat is denk ik wel vrij kenmerkend. Toch, je ziet dat die politici en bestuurders staan onder enorme druk. En die zijn eigenlijk vooral bezig om de dag door te komen. Hè? Om dit, om iets op te lossen, voor uitschuiven over een jaar. Dat is zo'n eeuwigheid geworden. Hè? Dat zijn zoveel schandaaltjes of incidentjes verder. En wat er dan gebeurt, dat zien we dan wel. Wie dan leeft, wie dan leert. En dat is natuurlijk een beetje wat, denk ik, ook wel... het bestuurstijl die erin geslepen is. Ja, dat overleven, de dag doorkomen. En dan, maar nu zie je dan op een gegeven moment botje tegen een muur op. En dat stikstofdossier is daar toch wel het duidelijkste voorbeeld van. Maar er zijn inderdaad veel meer dossiers.
De muur heeft zich gemanifesteerd. Nou, we houden het voor u in de gaten allemaal in de Kamer van Klok. Ondertussen is er in Europa ook een interessante ontwikkeling aan de gang. We hebben nu aan de telefoon Mark Peperkorn, correspondent in Europa namens de Volkskrant, of in Brussel over Europa namens de Volkskrant. Je schreef een interessant artikel, Mark, in de krant over, kort gezegd, de legale migratie die weer op gang gaat komen in Europa. Nou, een soort galm uit de jaren 70. Was dat. Vertel eens even wat er precies aan de hand is.
Nou, of hij op gang gaat komen ten eerste, dat moeten we nog zien.
Nou ja, oké. Dat
het
moet
is een voorstel
zien. Maar
van
dat
de Europese Commissie.
Maar zou zomaar weer eens op gang kunnen gaan komen.
Nou ja, kijk, het was natuurlijk al beloofd. In september 2020 heeft de Europese Commissie een plan neergelegd. Het migratiepact. Wat er vooral op neerkomt. Hoe kunnen we illegale migratie tegengaan? Ik zeg maar eventjes heel zwart-wit. Hoe houden we ze buiten? En er is steeds gezegd van ja, als je dan afspraken wil maken met die landen waar die mensen vandaan komen om ze terug te nemen, dan moet je ook iets te bieden hebben. Dat is de legale migratie, arbeidsmigratie. Dat zou komen, dat heeft natuurlijk allemaal wat langer geduurd vanwege COVID enzovoort, maar nu is het dus gepresenteerd. Een paar kanttekeningen. Ten eerste, legale migratie, arbeidsmigratie is een zaak van de lidstaten zelf. Als Nederland vandaag 1 miljoen Afghanen wil laten overkomen, dan mag dat. Dan mag dat, ja. Ik bedoel, dat is geheel aan Nederland. Het is natuurlijk wel handig als dat in de EU-verband gebeurt, want dan kun je natuurlijk over en weer heb je wat meer gewicht. En je kan natuurlijk afstemmen. Nou, daar gaat het nu om. Dus wat de commissie nu heeft gezegd is van luister eens. We hebben gewoon mensen nodig. Kijk naar de tekorten op de arbeidsmarkt nu al. Kijk naar de vergrijzing. Kijk naar wat we willen bij het tegengaan van illegale migratie. Dus we moeten die wettelijke deur, die legale deur, die moeten we ook weer wat proberen te gaan openen. Dat is in kort het voorstel.
Maar is dit nou de goede oude gastarbeider die gewoon weer zijn herintreden doet?
Nou, ja, het klinkt misschien wel een beetje. We hebben al, het is de meeste mensen ontgaat het altijd. De Amerikanen hebben de green card. Europa heeft natuurlijk de blue card. Het systeem bestaat al. Dat dus mensen hier kunnen werken. Maar dat gaat vooral over hoger opgeleiden. En dit plan... En dat gaat dan natuurlijk om afspraken met talentpools en weet ik veel. Maar het komt erop neer dat je inderdaad ook voor lager en geschoolde mensen ook die deuren wat openzet. Dus ja, een beetje terug naar die tijd. Omdat we hier gewoon toch langzamerhand grote tekorten krijgen op de arbeidsmarkt.
Is toch wel interessant, Shaila, dat er blijkbaar een soort verandering van kijk... In aan het optreden
het,
is.
Het is heel interessant. Je hoort het natuurlijk al langer, zeker in West-Europese landen, die heel erg aan het vergrijzen zijn. Nederland vergrijst heel erg, Italië vergrijst heel erg. Je ziet ook, Duitsland enorm. En je ziet ook dat er buitenlandse werknemers hier naartoe worden gehaald, of naar Italië of naar Duitsland, om allerlei zorgtaken bijvoorbeeld te doen. Dat zijn al vaak Centraal- of Oost-Europese medewerkers, ook nu uit niet-EU-landen soms ook. Surinaamse verpleegkundigen die naar Nederland worden gehaald, omdat ze Nederlands spreken en goed opgeleid zijn. Dus het gebeurt al op kleine schaal. En wat de commissie hier probeert te doen, is een soort van reguleren, of het een soort van in Europees verband af te spreken. Dus ik vind dat razend interessant dat je dat in elk geval gaat benoemen nu. En op die manier ook een soort van, nou ja, een soort algemene beleid zijn van probeert te maken. Maar wat ik mij nog afvroeg, Mark, is van, dit heeft de commissie nu bedacht, een soort plan. Maar dan moeten de lidstaten allemaal mee instemmen, toch? Of hoe gaat dit nu verder?
Ja, het plan is zeg maar bevat een aantal meer algemene, zeg maar, coördinerende elementen. Het opzetten van die talent pools, talent skill pools. Daar kunnen mensen dan in derde landen aangeven dat ze graag hier willen werken en wat voor kwalificaties ze hebben. Het gaat allemaal met de hulp van EU-geld om dat ook echt wat body te geven. Daarnaast gaat het, bevat het voorstel een aantal echt wettelijke maatregelen om de bestaande vergunningverlening te versnellen en te vereenvoudigen. Dit ligt nu bij de lidstaten en het Europees Parlement. Die moeten met name natuurlijk met die wettelijke onderdelen gaan instemmen. Gaat dat gebeuren? Ja, toen het gepresenteerd werd, zei de commissieambtenaren al tegen mij, ja, het is nooit het goede moment om dit soort plannen die, zeg maar, politiek gevoelig liggen te presenteren. Nu is het helemaal moeilijk, want we hebben al te maken met 3 tot 5 miljoen Oekraïners hier. En op dat moment zegt de commissie van, ja, we moeten eigenlijk ook afspraken gaan maken met, ja, Egypte, Tunesië en Marokko. Dus ik weet het niet. Vooralsnog is het vooral, wat mij opvalt, is het stil bij de lidstaten. Het is ook, vind ik, erg stil aan de kant van de NGO's en bij het Europees Parlement. Ik zag een hele bescheiden reactie bijvoorbeeld bij GroenLinks in het Europees Parlement, die eigenlijk, nou ja, in 3 zinnen was zoiets van, nou, dit is de goede richting. En ja, ik denk dat iedereen zoiets heeft van, oeh, wat gaat hier gebeuren? Dus ik durf er mijn geld nog niet op in te zetten. Wat ik wel durf te zeggen is dat het nog wel enige tijd gaat duren.
Ja, maar het is natuurlijk een soort, een beetje een riskant pad politiek gezien.
Maar wel nodig.
Ja, maar wel nodig, exact. Ja.
Kijk, Shaila zei al in de zorg, ik bedoel, de COVID, volgens de commissie, de COVID-pandemie, heeft aangetoond dat 13% van de zorgmensen, variërend van artsen tot ambulancepersoneel en verpleegkundigen, dat zijn al mensen uit derde landen. Het is gemiddeld. In sommige landen is het nog veel hoger.
Dus er is een tekort?
Dat is nu al, ja. En dat wordt niet minder.
Dus ja, er zullen keuzes gemaakt moeten worden.
Het is overigens een oud idee. Hè? Dit is natuurlijk al tijdens de migratiecrisis van 2015-16. Had je al mensen als Gerald Knaus, die ook, zeg maar, aan het idee leverde voor de EU-Turkije-deal. Die heeft dan ook al gezegd van, ja, als je structureel iets wilt doen, dan moet je gewoon legale migratie opzetten. In de EU-Turkije-deal zat ook een legal migration part op vrijwillige basis. Maar dat deel is nooit echt, zeg maar, door de EU ingevuld.
Nee, maar ik snap dat er pioniers en vrijdenkers zijn die dit een volstrekt logische en heldere oplossing vinden. Dat is het misschien ook. En tegelijkertijd stuit dat natuurlijk weer op heel veel politieke weerstand van anderen. Partijen en mensen.
Toen de commissie, de commissaris die het presenteerde, zei woensdag even ongeveer quote-unquote van, ja, ik weet zeker dat de populisten nu zullen gaan brullen, Europa zet de deuren wijd open.
Precies, dat wou ik zeggen. Ja. Nou goed, we houden het in, of jij houdt het in de gaten, wij houden jou in de gaten, Mark. Dank je wel. Je moet ook weer gauw door. En nu komt Arnold Brouwers ook binnen zitten. Ja, het is hier een va-et-vient van mensen. Ga lekker zitten, Arno. Dankjewel, Mark.
Oké, succes.
Dankjewel,
Mark. Ciao, ciao.
Doei.
Dag, Mark.
Werkse, dag.
Nu aangeschoven Arnold Brouwers. Arnold, vorige keer dat we je spraken, had je de avond ervoor had je een bijeenkomst met andere oud-correspondenten uit Rusland gehad. En ondanks dat je feitelijke boodschap nog altijd pessimistisch was, was je toen toch een soort van, ja, je straalde een beetje. Hè, Pieter?
Ja, nee, ja. Overduidelijk.
Ja. Hebben jullie elkaar nog gesproken?
Gedeelde sindsdien? Smart.
Gedeelde smart is, ja, half. Je had je smart eventjes gedeeld met wat lot en vakgenoten van je. Hebben jullie nog steeds contact gehad de afgelopen week?
Nee, want die vliegen dan weer uit en zijn weer op andere plekken in de wereld.
Ja.
Maar dat was leuk inderdaad.
Ja, ja. Ja, heel goed. En hoe was je afgelopen week, Arnoud?
Er gebeurt veel, hè?
Ja.
Dat is mijn indruk. Er gebeurt veel, maar ja, het wordt alsof de kuil steeds dieper wordt. En misschien ook wel breder en groter. Maar het blijft toch wel dezelfde kuil.
Dus, en wat bedoel je met dat hij dieper wordt en breder en groter?
Nou, het conflict is... ik denk dat het steeds duidelijker wordt. En dat zie je ook aan die enorme, zeg maar, Amerikaanse bijdrage. Dat ze echt gewoon zeker willen zijn dat ze dit de komende maanden ook kunnen blijven volhouden. Hè, om Oekraïne te blijven ondersteunen op de manier die ze nu doen. Daaraan zie je gewoon, denk ik, dat het besef...
En dat is door wapens, heel veel wapens te leveren.
Nou, niet alleen wapens, maar ook gewoon humanitaire steun en andere dingen. Maar ook wapens, inderdaad, ja. Zware wapens. Dat is het besef dat, dat dit langer gaat duren. En dat ook Poetin niet gaat opgeven.
Nee.
En dat maakt het eigenlijk tot een hele nare padstelling. Waarbij je eigenlijk niet zo heel veel opties hebt. Dat zag je deze week ook met het bezoek van Guterres. Dat was echt meer om zijn eigen naam nog een beetje te zuiveren. De timing was bizar. Het was veel te laat. Hij heeft ook niks voor elkaar gekregen. Ja, hopelijk misschien nog iets in Mariupol. Maar je ziet gewoon dat hele onderhandelingsscenario onzin is op dit moment. Ja, dat er wel indicaties zijn.
Er valt niks te onderhandelen eigenlijk.
Nee, op dit moment heel weinig. Nee. En de indicaties zijn dat Rusland natuurlijk toch gewoon die oorlogsdoelen eigenlijk niet zoveel veranderd zijn. Dat alleen de tactiek is veranderd van oké, we gaan het nu zo doen.
Ja, we gaan niet meer dat hele land in één keer, maar we gaan ons gewoon concentreren.
Ja, maar in één keer is een belangrijke toevoeging.
Nou ja, dat was natuurlijk het plan ooit. Tenminste, dat leek het plan ooit.
Ja, nou, deze week had je ook in Time, kwam er een interessant artikel waaruit bleek hoe dichtbij ze ook eigenlijk waren gekomen bij Zelensky in de eerste dagen van de oorlog. Dus dat was wel echt spannend.
Hoe dichtbij waren ze?
Nou ja, zij zeggen dat ze de schoten konden horen. En dat toen ze probeerden zeg maar Kiev heel snel in te nemen, dat er wel degelijk dat daar spannende momenten zijn geweest.
Ja, dat ook zomaar had kunnen lukken.
Ja.
Ja. En je zegt in één keer is een belangrijke toevoeging, omdat je denkt dat dat nog altijd het grote doel blijft.
Nou, uit alles blijkt dat dit voor Poetin is een soort culminatie van hoe hij denkt over de wereld en hoe hij denkt over Oekraïne en het niet bestaan of de afwezigheid van een bestaansrecht van Oekraïne. Ja. Hoe hij dat past in de Russische geschiedenis, hoe daar een heel verhaal omheen wordt gebreid, wat nog behoorlijke aansluiting vindt bij wat sommige andere mensen denken. Dus dat maakt het allemaal tot iets van... En ook het ontbreken van een weg terug. Hè, als je zo hoog inzet, dat maakt het allemaal tot een...
Het is niet zomaar iets voor Poetin. Het is een diepgevoelde soort ideologie die hij aan het volgen is. En daar help je iemand niet zo snel vanaf.
Maar als ik jou zo beluister, Arnoud, kan dit alleen maar eindigen met een nederlaag van Poetin. Dat is de enige manier waarop deze oorlog kan eindigen.
Ja, dat denk ik eigenlijk wel. En dat komt ook door het karakter van de oorlog. Dus dit is een oorlog die gewoon echt niet te rechtvaardigen valt. Hè? Het is een rijk wat uiteen is gevallen. Waarvan nu een leider zegt van... ik ben het daar niet mee eens.
Ja.
Ik wil dat in elk geval delen daarvan. Wil ik weer bij elkaar vechten?
Ja.
En daar is gewoon geen ander antwoord op. Ook de geschiedenis gaat niet die richting op, zeg maar. Je kunt nu niet tegen Belarussen en tegen Oekraïne zeggen van... ja, jullie bestaan eigenlijk niet.
Nee, jullie horen er toch bij eigenlijk.
Nee, dus vooral dat maakt het eigenlijk... tot een uitgemaakte zaak. En ook voor het Westen, dat zie je ook. In het begin waren ze natuurlijk huiverig, zware wapens. Ja, wie wil dat? Iedereen schrok daarvoor terug. En nu denk ik ook na zeg maar, het verloop van de oorlog, het begin van de oorlog en de wreedheden en het feit dat ze gewoon een soort verschroeide aarde tactiek toepassen, die niets ontziend is.
Ja.
Dat werkt allemaal in de richting van oké, dan moeten we alles doen om in elk geval die Oekraïners zich te laten verdedigen.
Ja, dus dat gebeurt nu. Ze worden bijgestaan voor zover dat kan. Ik bedoel, het kan natuurlijk altijd meer, maar voor zover het Westen vindt dat het nog binnen de lijntjes blijft. En ondertussen zal dat dus een slag worden totdat totdat Poetin omvergeduwd wordt op een of andere manier.
Het is een conflict met een heel groot land, een supermacht, ja. Een kernwapenmacht,
ja.
Met een heel groot militair apparaat,
ja.
Met een heel klein stelletje besluitvormers,
ja.
Die hele sterke gedachten hebben over waar zij, ja. Naartoe willen. Dus het is heel moeilijk om dat te bewegen.
Ja, om die kern weg te krijgen.
Ja. Ja. En daarom.
En bovendien steunen we ze elke dag nog met miljarden door gas van ze te kopen.
Ik bedoel, we kunnen lang of kort over het militaire aspect praten, ja. Maar dit is natuurlijk hoogst gênant. Dat wij nu nog steeds na 60 dagen de voornaamste financier zijn van de Russische oorlogsmachine.
Ja.
Nederland, The Guardian had gisteren een aardige statistiek. Dus na Duitsland, Italië en China, Nederland plek nummer 4, de afnemer, ja. Van Russische fossiele brandstoffen.
Ja. Ja.
Natuurlijk is dat via Rotterdam veel
harder door. Ja, dat komt omdat het in de haven neerkomt. Ja.
Maar ja, het is wel zo.
Ja.
Ja.
Dus we zijn ook financier van deze oorlog.
Ja, en de Economist had daar een aardig stukje over, die net is uitgekomen. Waarin ze zeggen van, luister, met COVID, toen we COVID hadden, toen hebben we er enorme drastische maatregelen genomen. Die hebben enorme veel economische groei gekost. En als je nu ziet hoe wordt becijferd wat de effecten zijn van het stoppen met olie en gas, dan is dat vergelijkbaar.
Ja, we weigeren het te doen.
Waarom doen we het dan nu dan niet?
Ja.
En bovendien hadden ze nog een ander ideetje van, je kunt ook gewoon die tarieven op Russische brandstoffen verhogen. Dat is best een slimme manier. Dus dat is een
dan
andere
maak je het
optie.
Ons wel tegen.
Nou, dan zorg je dat het wel kan blijven vloeien, maar dan ga je die winsten afromen.
Hoe komen we van dat gas af?
Nou, voorlopig niet. Tenminste, kijk, Rob Jetten die heeft nu zich voorgenomen om de gasvoorraden aan te vullen.
Ja.
Zodat we onafhankelijker worden van Russisch gas.
Ja.
Maar de enige manier om de gasvoorraden aan te vullen is Russisch gas gebruiken. Dus ik denk, voorlopig gaan we alleen maar meer Russisch gas laten stromen deze kant op. En je ziet ook van die hele rare dingen, hè? Want we hadden een verhaal van Utrecht deze week. Die proberen af te komen van het Russisch gas.
Ja, van Gazprom. Ja.
Maar dan hebben ze nu langlopende contracten tegen een lage prijs. Als ze er vanaf gaan, moeten ze tegen een hoge prijs gas kopen. Dus dat is duur. Maar goed, kan je zeggen, dat nemen we op de koop toe. Maar het is nog veel erger. Want Poetin kan een vos, of Gazprom kan een vos, dat gas wat ze aan jou zouden leveren tegen een lage prijs, kunnen zij opnieuw verkopen tegen een hogere prijs.
Dus ze maken nog winst als ze van dat gas afgaan.
Dus het is niet dat je in alle gevallen Rusland treft. In sommige gevallen help je Rusland. Want dan kunnen ze tegen een hoger bedrag weer een ander land verkopen.
Ja, dat doen we nu. Dat doen we nu, want door het niet echt te doen is alleen maar de prijs gestegen en zijn hun winsten, geloof ik, verdubbeld of hun inkomsten.
Maar het echt doen betekent gewoon geen gas meer gebruiken. Betekent dat je tegen de bevolking zegt, 30% minder gas, jongens. We gaan niet meer vliegen, we gaan stoppen met autorijden, we gaan alles wat niet nodig is, gaan we mee stoppen. Hè? Analoog aan de lockdown, zoals Arno terecht schetst.
Ja.
Maar dat betekent grote offers. En ik zie bij de bevolking vooralsnog geen enkele bereidheid.
Dat klopt, maar het is pas early days, kun je ook zeggen. Het hangt maar van je perspectief af. Ik bedoel, deze week is in Nederland, de media worden weer beheerst door hele andere rellen dan de rel in Oekraïne, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
Maar dat gaat wel gewoon door.
Ja.
Je hebt ook al vanaf het begin mensen gehad die zeiden van, dit soort hele pijnlijke, ingrijpende ingrepen, hè, zoals bijvoorbeeld Duitsland dat stopt met de import van gas.
Ja.
Ja, dat vergt een soort, we hebben volgens mij letterlijk dat woord toen ook genoemd, een soort oorlogseconomie. Dat betekent dat je gewoon op een ander niveau jouw politieke bestel even bekijkt.
Ja, maar die keuze moet dan wel gemaakt worden. Crisis.
Ja, nou, Nederland loopt nooit voorop met dat soort dingen. Dat hoeft ook gelukkig niet. We zijn gewoon maar niet een al te groot landje. Maar als andere landen dat gaan doen, dan kun je in een andere situatie terechtkomen.
En wat Duitsland heeft gedaan, is dat een vergaande maat? Want die hebben gezegd, we willen van het Russische gas af.
Op termijn. En,
olie. Ja, maar ze hebben wel een soort redelijke termijn daarbij genoemd, toch?
Ja,
en ja, je leest toch ook wel berichten dat ze toch aan het opschuiven zijn, inderdaad, steeds verder, ook richting olie-embargo. En ik denk, maar dat komt omdat, kijk, je begint te praten over de oorlog. En dan kom je bijna vanzelf uit van, ja, maar wat kunnen wij dan doen, dan kom je bijna vanzelf uit in deze discussie. Die ontzettend moeilijk is, maar aan de andere kant kun je zeggen, ja, dit is een waanzinnige, qua omvang en intensiteit en doden, een waanzinnige grondoorlog in Europa. Gaat veler voorstellingsvermogen te buiten. Dus als het dan gaat om de antwoorden, mogen we dan ook een beetje out of the box denken? En mogen we dan beseffen dat als dit dan inderdaad in onze regio is, dat dit voor ons ook gevolgen kan hebben?
Ja, en het gaat niet eens alleen om de omvang van de oorlog en de wreedheden, maar ook om wat er op het spel staat. Ja. Ook om de hele wereldorde. Deze oorlog mag niet gewonnen worden door Rusland. Nee. Want dan zijn de consequenties voor ons nog veel groter. Dus het is in die zin vind ik die vergelijking met COVID goed. Omdat daar stond ook plotseling heel veel op het spel. En er staat nu minstens zoveel op het spel.
Ja.
Het is niet alleen een morele beslissing die je neemt omdat daar mensen doodgaan. Maar het is ook een beslissing uit lijfsbehoud.
Ja.
Omdat je de wereldorde moet bewaken.
Ja.
Maar dan heeft het kabinet nog wel wat opvoedkundig werk te doen. Ik heb toch het voel
dat... Ja, dat besef is er niet.
Nee, in Duitsland wordt er nu met veel zwaardere woorden over gesproken. Er was ook een groot debat in de Rijksdag. Ik zie dat in Nederland nog niet. Ik zie een overvol Schiphol. En inderdaad een land wat met andere kwesties bezig is. Die urgentie is voor mijn gevoel een beetje aan het wegzakken. Dus je hebt ook politici nodig die, zoals jij laat net zo mooi verwoorden, En Arnoud,
die boodschap brengen.
Die dat krachtig verwoorden, jongens. Dit staat er op het spel. Ja, en dan moeten we nu misschien offers gaan brengen. Maar het alternatief is misschien nog vele malen erger.
Ja, maar er is dus eigenlijk een lange lijst. We hebben ze eerder deze aflevering besproken. Lange lijst impopulaire maatregelen die er genomen worden. Zure appels waardoorheen gebeten moet worden. Ja, die bereidheid, ja. Ik weet niet, Frank, voel jij hem?
Ja, kun je echt zeggen dat de Nederlandse bevolking daar niet toe bereid is? Of,
Nou, misschien wel, maar het wordt vooralsnog ook niet eens geprobeerd. Het wordt niet echt op ons uitgeprobeerd, vind ik. De impopulaire maatregelen in deze. Toch, Arnoud?
Nee, nog niet. Maar ik denk wel dat we die kant op gaan. En dat dit debat... Hè, want kijk, op het militaire terrein komt er op een gegeven moment een soort plafond, mm-hmm. Want westerse landen willen niet direct rechtstreeks in oorlog met Rusland raken.
Nee.
Dus dat betekent, ze gaan nu richting het maximum eigenlijk wat je kunt doen.
Ja.
En dat is al moeilijk genoeg, want net zoals de Russen problemen hebben met het vinden van munitie en materieel en mensen, hebben wij dat natuurlijk ook.
Ja.
Maar daar raak je op een gegeven moment, je kunt nog jachtvliegtuigen gaan leveren. Je kunt nog ja, wat ze nu vooral nodig hebben is ook zeg maar die artillerie, die komt er dan aan, maar ook de radars om die vijandige stellingen te kunnen vinden en uit te schakelen. Op dit moment is dat eigenlijk nog niet het geval. Dus je ziet nu dat Rusland toch gebiedswinst boekt. En dat er een soort gevaarlijk gat zit tussen, er is wel van alles onderweg en toegezegd en mensen worden opgeleid. Maar dit is toch ook, vind ik, wel een gevaarlijk moment in de Donbass.
Ja.
In de zin van,
Er is een soort race tegen de klok.
Het is, het zijn de grote kanonnen die bulderen. En je moet gewoon wel de instrumenten hebben om ze uit te schakelen.
Oké, maar daar is de grens van ongeveer, die wordt binnenkort bereikt.
Dat je dan inderdaad gaat automatisch gaat kijken naar... Want een van de dingen die eigenlijk nu toch wel begint tegen te vallen, als je het kijkt van die zware sancties, is dat tot nu toe de Russische economie het behoorlijk goed kan opvangen. En dat was natuurlijk niet de bedoeling.
Nee.
Dus ik denk zelf dat er nog steeds echt wel effecten zijn met een grote werking. Bijvoorbeeld het feit dat er geen onderdelen meer komen. Dat cruciale... voor auto's en ook voor fabrieken en andere dingen.
In de wapenindustrie.
Ja, precies. Dus dat echt wel effect krijgt. Maar aan de andere kant zie je toch dat ten eerste... daar hebben we het ook eerder over gehad. Het feit dat het Westen of... Dat het toch een kleiner clubje is. En dat het dat niet meer zeg maar voor de hele wereld spreekt. Ja. Dat hebben we nog nooit gedaan, maar nu zeker niet meer.
Nee.
En dat die hele mondiale orde ook aan het veranderen is. Ja. En dat
je ook ergens anders je geld vandaan kan halen.
Precies. Ja. Dus met India, met China, met heel veel andere landen kan Rusland nog wel lekker door handel drijven. En bovendien merk je nu ook al dat dat via allerlei tussenbedrijven of figuren of landen, dat ze nog best wel veel dingen kunnen krijgen.
Ja.
Dus dat is allemaal niet zo makkelijk. En dus dan kom je denk ik toch uit bij, kijk, die gaspijpleidingen, die liggen er nou eenmaal, die liggen onze kant op. Dat doet echt wel pijn als dat ophoudt. Hetzelfde met olie.
Maar het doet aan twee kanten pijn.
Doet aan twee kanten pijn.
Zullen we dan
klopt,
moeten voelen. Ja. Oké, nou Arnoud, het is helder. En de kuil is dieper en breder geworden. Niet per se een prettig idee, maar het is niet anders. En dat het snel voorbij is, deze oorlog. Die illusie kunnen we opgeven, volgens mij. Dat wordt een lang en bitter gevecht.
Nou ja, als ik nog één ding mag toevoegen. Dat gaat dan over dat EU-kandidaat lidmaatschap. Dan zie je eigenlijk hoe het besef van waar we nou in zitten hobbelt er echt achteraan, achter de werkelijkheid. Dus ik bedoel, dit is zoiets gigantisch wat hier aan de hand is. Dat gaat, als er een Oekraïne overblijft, gaat dat het Westen helemaal moeten helpen, weer opbouwen. Mm-hmm. Daar komt een hele innige relatie uit, zeker ook met de Europese Unie. Dus wij zitten hier nog tegen elkaar te vertellen, ja, maar het moet wel helemaal volgens de regels gebeuren. En het is een soort, het mag geen politiek proces zijn. En het is een soort, natuurlijk moet het volgens de regels gebeuren. Maar dit is het moment waarop je zegt van, oké, dit gaat gebeuren.
Je bedoelt het aansluiten van Oekraïne bij de Europese gemeenschap.
Dus het kandidaat lidmaatschap is pas het begin van een heel lang en ingewikkeld proces. Maar het is echt een beetje, ik vind dat een teken van dat ons besef achterloopt.
Van hoe de relatie nu eigenlijk is.
Dus dat we daar nog over zitten, dan daarvan denk ik van,
kom op jongens, dan zitten jij en Van der Leyen zitten op een heel ander niveau te denken wat dat betreft.
Nee, het is een discussie die 15 jaar geleden, die wel 15 jaar zitten we hier op die rem te duwen.
Ja.
Maar nu, soms gebeuren er dingen en daar kunnen we dan niks aan doen.
Ja.
En dan moet je het toch iets in een ander perspectief gaan zien.
Fijn dat je ons bij de hand neemt, Arnoud, en ons Europa leert zien zoals we het nu moeten zien.
Nou, niks moet.
Maar niks moet. Nou, als jij het zegt. Ja. Dan durf ik ook weer niet zo snel nee te zeggen, hoor, eerlijk gezegd. Ik ga
terug in mijn hok. Ja,
alsjeblieft. Ja, je mag terug in je hok als je de volgende week maar weer even uitkomt om hier aan te schuiven. Ik dank jullie heel hartelijk, Frank, Hendricks en Mark Peperkorn. Ik weet niet of je nog aan de lijn bent. Denk het niet, maar ik zie je naam nog staan in mijn schermpje. Shaila Sitalsingh, Pieter Klok, Arnoud. Goed dat jullie er waren. Volgende week zijn wij er weer. IJs en Wederdienen, u kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes. We gaan niet achter een betaalmuur, hè Pieter?
Nooit.
Nou, niet te vroeg.
Sorry.
Weet ik niet. Ik weet niet wat de leiding van DPG allemaal wil. We blijven nooit. Nee, laten we het gewoon bij nooit houden. Lekker vrij en blij. En tot volgende week.
Het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.